van jullie vragen om nog even te gaan staan, ga ik even een tekst lezen. Spreuken 16 vers 2 is het. Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. De Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. Heere God, dank u wel voor deze ochtend. Heer, dank u wel dat wij hier mogen staan voor u. Heer, ik bid dat u dat het een gezegend woord mag zijn. Ik bid dat u dat u mijn oren zalft, mijn lippen zalft. Dat ik datgene zal spreken dat u wilt dat ik spreek. En dat de harten geopend zijn, dat ze mogen ontvangen. En dat ze mogen zien dat u een grote God bent. In de naam van Jezus. Amen. Goed, je mag gaan zitten. Een paar weken terug waren Merel en ik naar de Mozaïek. Waren we naar de kerk daar in Veenendaal. En daar was een vrouw. En die had net haar sprekerstraining afgerond. Dus die mocht daar voor het eerst spreken. En waar de preek verder over gaat, dat zal ik verder laten. Maar er was één ding wat ik bleef onthouden. En dat was het volgende. Zij deed een soort spelletje. Dus dat kunnen we wel even doen. Ze zegt, als een mens, als je denkt dat een mens gemiddeld minder dan 1000 keuzes maakt per dag, dan doe je zometeen je duim omlaag. Als je denkt dat een mens gemiddeld ongeveer 1000 keuzes maakt per dag, dan doe je je duim zijwaarts. En als je denkt dat een mens gemiddeld meer dan 1000 keuzes maakt per dag, dan doe je je duim omhoog. Dus dat mogen jullie even gaan doen. Minder dan 1000 omlaag, ongeveer 1000 zijwaarts en boven de 1000 omhoog. Oké, sommigen zeggen inderdaad lager, heel veel zeggen hoger. Dankjewel. En zij zei vervolgens dat een mens gemiddeld meer dan 40.000 keuzes maakt per dag. Dus ze eigenlijk liet ze ons een beetje. Ze had het rond de 1000, dus iedereen denkt het is rond de 1000, maar 40.000. Dus waarschijnlijk is dit onderzoek gebaseerd op vrouwen. Denk ik. Maar nee, grapje. Maar hoe dan ook, zullen er ongetwijfeld grote keuzes zijn, maar er zullen ook wat kleine keuzes zijn, alledaagse keuzes. Keuzes zoals, welke kleren ga je aandoen? Wat ga je eten? Bij grote keuzes moet ik denken aan, welke locatie willen we voor de bruiloft? Welk huis gaan we kopen? Met welke tuin en in welke buurt? Of welke studie ga ik doen? Want de studie is belangrijk voor later. En ik begrijp dat. Ik heb zelf ook een studie moeten kiezen. Eerste keer verkeerd gekozen. Tweede keer twijfelde ik, maar uiteindelijk is het goed gekomen. En ook de bruiloft is spannend. Het is een spannende periode. Een huis kopen is spannend. En dat begrijp ik. Maar vandaag wil ik het hebben over de keuze voor een pivotering. En dat is een keuze die in eerste instantie misschien niet levensingrijpend is. Maar het is wel richtingbepalend. Want hoe begin jij bijvoorbeeld je dag? Begin je je dag met God? Of stap je zo de deur uit? Waarop baseer je jouw keuze? Of zoals de tekst net zei, de Heer toetst wat jou innerlijk beweegt. Want soms gaan de keuzes die je moet maken niet om de dingen die je wil. Soms zit je in een moeilijke periode. En dan komen er zoveel dingen op je af. Of misschien maar één ding dat zoveel druk op je legt, dat je eronder gebukt gaat. En dan is er een pivotering nodig. Een nieuwe richting. En bij mij op werk, daar hebben we met de sectie LO, met de gymsectie, hebben we een programma waar wij ons aan moeten houden. En een terugkerend onderdeel wat we ieder jaar terug laten komen is basketbal. En bij basketbal vind ik het belangrijk dat de leerlingen weten wat pivoteren is. Want als ik aan het dribbelen ben en ik stop, dan mag ik niet meer lopen, dan moet ik de bal spelen. En wat ik dan kan doen, de mogelijkheid die ik heb, is als ik pivoteer, dan kan ik de bal van de ene kant naar de andere kant spelen, zonder dat ik zelf veel hoef te lopen. Dus de snelheid van het spel kan door het pivoteren van de een naar de andere kant. Maar de enige manier om te kunnen pivoteren is als ik geplant ben. Als mijn voet vast blijft op de grond. Alleen dan kan ik eromheen pivoteren. En ik snap het. Dat ziet er niet ingrijpend uit. Het is niet alsof dit mijn hele leven verandert. Het is niet alsof nu alle problemen weg zijn. Het is niet alsof ik in één keer ergens anders sta. Ik sta nog steeds op diezelfde plek. Maar door het pivoteren, dus let op, door het pivoteren krijg ik een compleet ander perspectief. Handelingen 27 schetst een reis van Paulus die niet per se overeenkomt met de gedachte van een boottocht. Het was geen heerlijke vakantie op een all-inclusive cruise ship. En het boek Handelingen, dat is geschreven door Lucas. Dezelfde schrijver die het boek Lucas schreef. Wat op zich dus een prima naam is, want hij heet Lucas. En hij was de arts die meeging met Paulus. Die schreef over wat Paulus deed. En hij schreef dat naar een hoog aangeschreven persoon om hem te overtuigen dat dit waarheid is. Dat hij alles voor zijn ogen zag gebeuren. En dat schrijft hij. En dan schrijft hij over Paulus. Hij was eerst Saulus. En dan krijgt hij een ontmoeting met Jezus. En dan wordt hij Paulus genoemd. En dan gaat hij het evangelie verkondigen. En dat is gepaard met wonderen en tekenen. En op een gegeven moment beginnen de Joden een hekel aan hem te krijgen. En dan willen ze hem vermoorden. En dan grijpt de Romeinse commandant in. Die neemt hem mee. En uiteindelijk komt Paulus voor de bestuurder van Caesarea te staan. En als hij daar staat, dan beroept hij zich op de keizer. Dus hij wordt op een schip gezet. En die gaat richting Rome. In het stuk dat ik lees, zijn ze al onderweg en ze hebben al een tussenstop gehad. Ik ga lezen. Met moeite voeren we Salmone voorbij en bereikten een plaats die Goede Haven heette. Daar vlakbij lag de stad Lasea. We hadden veel tijd verloren. Het was inmiddels niet zeker of het nog verstandig was om verder te varen. Het was al halverwege de zevende maand, dus laat in een jaar. En Paulus waarschuwde de mannen. Hij zei, mannen, ik zie dat deze tocht heel erg moeilijk zal worden. We zullen grote schade oplopen. En niet alleen aan de lading, ook ons leven komt in gevaar. Maar de hoofdman Julius vertrouwde op de stuurman en de schipper. Hij geloofde niet wat Paulus zei. Natuurlijk vertrouwt de hoofdman de stuurman en de schipper. Zij varen toch? Paulus is een gevangene. En zij hebben toch ervaring, want ze zijn altijd op die boot. Dus waarom zou je luisteren naar die gevangenen? Waarom zou je luisteren naar Paulus? Er kunnen momenten zijn dat het allemaal geweldig en goed is. Dat je gevoel zegt dat je in de goede haven bent. Deze mensen, wat we net hebben gelezen, verbleven letterlijk daar in de goede haven. En het was al laat in het jaar, dus waarschijnlijk moesten ze daar blijven. Dat was de beste optie. En toch vertrokken ze. Vers 14. Maar kort daarna stak er vanaf het eiland plotseling een zware storm op. Die wordt de Euroclydon genoemd. En de storm sleurde het schip mee. Ze konden het niet met de kop in de wind houden. Ze gaven het op en lieten het schip met de wind meedrijven. De mensen om jou heen en jouw omstandigheden kunnen de plek waar je bent beïnvloeden. Die plek kan gevoelsmatig zijn. Een gelukkige zin, Een huis, een auto, geld, gezondheid. Maar er hoeft maar één ding te gebeuren, er hoeft maar iets te gebeuren. En de omstandigheden om je heen zijn veranderd in een instabiele, onzekere omgeving. Dat kan ziekte zijn, een burn-out of een depressie. Het kan een overlijden zijn bij iemand in de familie, bij jou in de familie, of een grote rekening. Het kunnen verschillende dingen zijn en het heeft invloed op je. Vers 16. Maar plotseling schoten we de luwte in van een eilandje Klauda. Daar konden we met moeite de roeiboot van het schip in veiligheid brengen. De zeelui hezen de roeiboot aan boord. Daarna haalden ze touwen onder het schip door om het bij elkaar te houden. Ook haalden ze alle zeilen en masten omlaag. Want ze waren bang dat het schip op de Syrtis zou vastlopen. Zo lieten ze het schip drijven. En het schip werd verschrikkelijk heen en weer geslingerd. Daarom gooiden ze de volgende dag de lading in zee om het schip licht te maken. En de derde dag gooiden we de zeilen, masten en touwen overboord. Dagenlang zagen we geen zon of sterren. Het was verschrikkelijk noodweer. En uiteindelijk verloren we alle hoop de storm te overleven. Ik weet niet voor wie dit is. En in mijn voorbereiding, toen ik hiermee bezig was, kreeg ik heel graag op mijn hart. Dit is echt voor dit moment, voor hier in de gemeente. Er is iemand hier die door de boom het bos niet meer ziet. Er gebeuren allemaal dingen om je heen. En dat kun je maar moeilijk begrijpen. En je zit op dit moment in een storm en je weet niet wat je overkomt. Jouw situatie, die veilige plek, die goede haven, die wordt compleet door elkaar geslingerd. En je probeert van alles om het goed te doen, om het bij elkaar te houden. Je probeert van alle kanten het schip goed te laten varen en te zorgen dat het in stabiel vaarwater komt. Maar het lijkt alleen maar erger te worden. Je hebt bijna de hoop opgegeven. En er komen allerlei vragen in je op. Waarom heb ik dit? Waarom ziet niemand mij staan? Of waarom is het zo stil om me heen? Waarom gebeurt het allemaal tegelijkertijd? Waarom staat God dit toe? En misschien voel je je wel als een gevangene zoals Paulus. Een gevangene op het schip dat je leven is. Maar Paulus is geplant. Hij is geplant in het woord van God. En het woord van God is Jezus zelf. Dus hij is geplant in Jezus. Dus ondanks dat de tegenstander druk zet en ondanks dat die tegenstander bezig is, mag je weten dat je geplant bent en dat Jezus altijd tussen de tegenstander en de keuze in jouw leven staat. En dan gebeurt er iets. God brengt een pivotering. En ik denk dat ik dit dus moet zeggen. God wil een nieuwe richting geven. Vers 21. De bemanning had al dagenlang niet gegeten. Toen ging Paulus tussen hen instaan. Mannen, jullie hadden naar mij moeten luisteren. Jullie hadden niet van Kreta moeten wegvaren. Dan hadden jullie deze schade en ellende niet gehad. Ik kan me voorstellen dat Paulus zich kapot heeft geïrriteerd. Dat hij zich heeft gestoord aan de bemanning, dat ze niet wilden luisteren. Want Paulus was zelf ook veel op het water. Dus Paulus laat nog even weten dat hij gelijk had. Hij kan het niet laten om te zeggen dat hij gelijk had. Mannen, jullie hadden naar mij moeten luisteren. Maar vervolgens zegt hij iets anders. Vervolgens deelt hij wat God met hem deelde. En dan komt die pivotering. Want God had al tot Paulus gesproken. En de reden dat Paulus kon pivoteren, de reden dat hij dit kon doen, was omdat hij geplant was. Omdat hij de keuze heeft gemaakt om Jezus te volgen. En vanuit die relatie kan hij pivoteren. Vers 22. Maar jullie moeten de moed niet verliezen. We zullen allemaal in leven blijven. Alleen het schip zal verloren gaan. Want afgelopen nacht stond er een engel bij mij. Dat was een engel van de God die ik aanbid. De God van wie ik ben. En hij zei tegen mij, wees niet bang, Paulus, want jij moet bij de keizer komen. Daarom zal God jou en ook alle mensen redden die met je meereizen. Houd dus moed, mannen, want ik geloof God. Alles zal gaan zoals de engel tegen mij heeft gezegd. Maar we zullen op een of ander eiland stranden. Misschien hadden ze naar aanleiding van het verhaal van Paulus wel allerlei vragen. Maar hoe gaan we het dan redden? En wat moeten we dan doen? Welke kant moeten we dan op? En hoe doen we dat met eten en drinken? En alle spullen die we al uit de boot hebben gegooid. Die masten en die touwen. En wat moeten we verder? Er waren misschien zoveel vragen. Maar het enige wat de engel zei, wees niet bang, want je zult het redden. Alleen het schip gaat verloren. Wees niet bang, want je zult het redden. Hoe de reis verder verloopt, dat weten ze niet. Alleen het schip zal afgebroken worden. Soms is het nodig dat er tijdens je reis iets wordt afgebroken. Maar luister goed. De reden dat ze heelhuids aankwamen, was omdat Paulus een stap in geloof nam. Omdat hij vertrouwde dat datgene wat die engel zei, zou gebeuren. En misschien brengt God je wel een pivotering. En misschien brengt hij je wel van die plek naar die plek, zodat jij kan scoren. Maar God gaat niet voor je scoren. Hij gaat het niet voor je doen. Maar hij wil jou in de omstandigheden, uit die omstandigheden halen en in nieuwe omstandigheden brengen, zodat jij dat kan doen. Maar misschien heb je nog steeds het gevoel, ik sta midden in die problemen. Ik sta er nog midden in. En wat heeft dit nou voor zin? Maar kijk, als ik een bal heb, dus ik ben aan het basketballen, en alle mensen zijn nog steeds om mij heen. Alles is nog precies hetzelfde. De problemen zijn precies hetzelfde. En de tegenstander zet nog steeds druk. Die tegenstander die wil nog steeds jou aanvallen. Dan mag je ten eerste weten dat je dus geplant bent en dat Jezus ertussen staat. Maar dat als je dus, goed kijkt, dit doet, dat jij een compleet andere richting hebt. Want als ik deze stappen uitloop, of ik loop deze stappen uit, dan kom ik heel ergens anders. Laten we kijken wat er gebeurt. Toen het dag werd, wisten ze niet waar ze waren. Ze herkenden het land niet. Maar ze zagen een inham met een strand. Ze besloten om te proberen dat schip op dat strand te laten lopen. En ze hezen de ankers op en lieten zich door de golven naar het strand drijven. Ook maakten ze de touwen los waarmee ze de roer hadden vastgezet. Ze hezen het voorste zeil en koersten naar het strand. Maar ze kwamen op een zandbank terecht en het schip liep vast. Het voorste deel van het schip bleef muurvast zitten. Het achterste deel brak af door het beuken van de golven. De soldaten wilden alle gevangenen doden, want ze waren bang dat de gevangenen zwemmend zouden ontsnappen. Maar de hoofdman Julius wilde Paulus redden. Daarom hield hij hen tegen. Hij beval dat de mensen die konden zwemmen het eerst overboord moesten springen, naar het strand moesten zwemmen. De anderen moesten proberen om op stukken wrakhout en planken aan land te komen. Zo kwam iedereen in veiligheid. Weet je, er zit kracht in die pivotering. Want de pivotering die God brengt, is niet alleen een pivotering van het lichaam. Het is niet alleen een draai van het lichaam. Het is niet alleen dat hij de mensen hier in de gemeente gebruikt. Dat hij jou en mij gebruikt. Tuurlijk, dat doet hij. Maar hij gebruikte zelfs de hoofdman, Julius, om Paulus te brengen waar hij moest zijn. Ik wil vast de muzikanten naar voren vragen. Want zoals ik al zei, ik weet niet in welke positie jij nu bent. En misschien sta je met je rug tegen de muur. Misschien zijn de omstandigheden in je leven zo erg dat je door de boom het bos niet meer ziet. En je staat op het punt om die hoop op te geven. Je staat op het punt om de handdoek in de ring te gooien. Dan wil ik je het volgende zeggen. God wil je pivoteren. Hij wil je in een positie brengen dat je weer richting hebt. Dat je weer ziet wat jouw doel is. Door de zonde van Adam is de gebrokenheid in de wereld gekomen. En ook wij hebben nu nog dagelijks te maken met gebrokenheid. Misschien in je eigen leven. In je huwelijk, in je gezin, bij je kinderen, familieleden, neefjes, nichtjes. Persoonlijke situaties, blessures, ziekte, grote rekeningen, verslavingen. Maar God, die bracht die perfecte pivotering. Jezus bracht die pivotering. Want daar waar de zonde en gebrokenheid eerst heerste, daar mogen wij nu geplant zijn in het volbrachte werk van Jezus. Ik heb het gevoel dat ik een oproep moet doen. Dus ik wil wat mensen naar voren vragen. En ik wil een oproep doen voor twee dingen. Een profetisch woord als je weer opnieuw richting nodig hebt in je leven. Een profetisch woord als je door de bomen het bos niet meer ziet. Als je denkt, ik weet niet wat ik nu moet doen en ik sta hier en ik heb allemaal omstandigheden om me heen. En ik heb het nodig dat God een nieuwe richting brengt. Dan wil ik zometeen van je vragen om aan die kant te gaan staan. Maar die andere is als je genezing nodig hebt. Dan mag je zometeen aan die kant gaan staan. Maar mocht je genezing nodig hebben, mocht je naar voren komen voor genezing, of dat van binnen is, in jouw ziel, in jouw welzijn, zeg maar, of dat dat lichamelijk is, ik wil toch het volgende zeggen tegen iedereen. Want het is onze verantwoordelijkheid en we dragen het als hele gemeente. Misschien genees je straks direct. Dan wil ik van je vragen om gelijke getuigenis te geven. Maar misschien genees je niet. Dan kan ik je niet vertellen waarom de een wel geneest en de ander niet. Ik kan je niet vertellen waarom de een het allemaal makkelijk heeft en de ander die is aan het strijden. Als ik denk aan een Trudy die nu in het ziekenhuis is. Dan kan ik je daar niet het antwoord op geven. Maar als dat ons weerhoudt om te gaan bidden, Dus ik wil graag blijven bidden. En hetzelfde geldt voor een profetisch woord. Als jij een nieuwe richting krijgt, als je een woord krijgt, dat je dat dan deelt. Deelt met de mensen om je heen. Met de gemeente, in jouw connectgroep. Vertel het de mensen. Want dan kunnen we met elkaar als eenheid, als gemeente, voor elkaar blijven bidden. Want we zijn één lichaam in Christus. En als één persoon lijdt, dan hebben we allemaal verdriet. Dan lijden we allemaal. Maar als één iemand een overwinning boekt, dan boeken wij allemaal een overwinning. Amen? Oké. Dirk-Jan, Danny, jullie mogen aan die kant komen staan om te bidden. Stef, wil jij naar voren komen? Paul, Remy, Manuel. Ja, Heer God, dank u wel. Heer, dank u wel dat u in ons leven bent en dat we geplant mogen zijn in u, in wie u bent. Heer, ik bid tot u dat we die, als we die pivotering nodig hebben, als we dat draaien nodig hebben, dat we mogen opzien naar wie u bent. En dat we mogen ervaren dat u gaat werken. En misschien staan we nog steeds op dezelfde plek. Misschien hebben we het gevoel dat er niks veranderd is in onze omgeving. In onze omstandigheden. Maar u hebt de richting bepaald. En misschien zal er nog steeds een storm zijn. En zullen de dingen afgebroken worden. Maar u gaat ons daar brengen. U gaat ons in die positie brengen dat wij kunnen scoren. Heer, laat uw salving los. In de naam van Jezus. Amen. Oké, als je naar voren wil komen, dan mag je dat nu doen.